bidden bij een open raam. En dat gaat over een persoon, daar wil ik het straks over hebben in de Bijbel. Maar het gaat ook over mij en het gaat ook over ons. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, dat weet je misschien wel. En ik had hier niet gestaan als mijn moeder niet voor mij had gebeden. Ik weet dat heel zeker. Het was zelfs zo letterlijk dat ik voor dood op de Kroezelaan lag in Utrecht, waar nu die grote jaarbeursgebouwen staan, omdat ik aangereden was door een auto, een voertuig van militair voertuig. Er was daar toen nog een kazerne en ik stak over met mijn fiets en ik was stoer, want ik zat als een easy rider, niet op mijn zadel, maar op dat achterding, hoe het ook mag heten. En, hè? Een bagagedrager. En ik had mijn stuur had ik omgedraaid, zodat het hoog zat. En zo zat ik als jongetje van 10 was ik. 9 denk ik. 9 was ik. En ik stak de straat over mijn vriendjes voor mij, tussen een kolonne door. En de auto raakte mij. En 3 meter verder lag ik langs de kant van de weg. En die auto stond in de etalage van de Vivo kruidenierswinkel. Voor de hele oude onder ons. Die kennen die naam misschien nog wel. En mijn moeder werd gehaald, die woonde een paar straten verderop. En die stortte zich op mij neer en die riep, Jezus, Jezus. Want ik lag daar in een bloedplas. En bewusteloos eigenlijk, ja, we wisten niet, zij wisten niet hoe ik eraan toe was. En ze riep, Jezus. En de omstanders zeiden, nou, u hoeft niet zo te vloeken. Maar zij wist wie ze aanriep. Ze verbond de naam van Jezus met mij. En ik heb een aantal dagen in het ziekenhuis bewusteloos gelegen, in coma, zeggen ze tegenwoordig. En daarna moest ik opknappen, revalideren. En toen ontdekte ik, omdat ik toch thuis was, hè, een soort quarantaine, dat het wel heel leuk was. Want anders was ik altijd buiten, maar nu was ik thuis om te tekenen. En zo ben ik gaan tekenen. Maar het wonderlijke, het bijzondere is dus, ik had een biddende moeder. En ik denk dat ik 14 was, 13, 14, toen maakte ik mijn eerste schilderij. Dat mag je laten zien. En dat was een biddende man. En dat maakte ik speciaal voor haar. En gewoon ja, met de mogelijkheden die ik had om wat te schilderen en zo. Maar je ziet hier een man dus die bidt bij een open raam. Zie je dat? En daar wil ik met je naar kijken. En de kracht van gebed is niet alleen dat je mensen bij wijze van spreken zo kan verbinden aan Jezus dat ze uit de dood opstaan. En dat ze een leven voor zich hebben. Dat ze weten van, mijn leven heeft zin, want ik mag leven. En wat God mij geeft, dat mag ik doorgeven aan anderen. Dat is mijn verhaal. Dat is daar ontstaan. Maar het is zelfs zo dat als je voor een open raam bidt, dat je dan gaat ervaren dat de omstandigheden om je heen anders gaan kleuren dan je dacht. Want er kunnen hele donkere wolken komen. Het kan bliksemen, zoals vanochtend. Of je kunt in een tijd zitten zoals wij nu zitten, dat je denkt, waar gaat het naartoe? En je kunt bijna voorspellen wat dinsdag weer gezegd gaat worden tijdens de persconferentie die er zal zijn. En je kijkt naar de beelden en we leven tegenwoordig in een tijd dat we de hele wereld kunnen bekijken. En dat is enorm. En dat komt allemaal op je af en je maakt je zorgen over je kinderen, want die zien dingen die je zelf nooit gezien hebt. En dat krijgen ze allemaal op hun schouders en ze lopen een toekomst in die zo spannend is. En zo ja, eigenlijk onvoorspelbaar, want wie had dit voorzien? Dat je denkt, waar moet het naartoe? En het wonderlijke is, dit is nog maar iets. Want we hebben al heel veel gehad en we gaan nog heel veel krijgen. We zullen nog vaker verrast worden. En dan kun je toch voor in een geopend raam, als je daar bidt, heel anders naar de situatie kijken. En dat wil ik met je doen. En dan kijken we naar de persoon zoals dit schilderij bij ons thuis is gaan heten. Wie denkt dat hij weet hoe deze persoon heet? Mag je het roepen? Hè? Daniel. Ja, ja. Dus ik heb hem niet als Daniel geschilderd. Hè? Ik schilderde gewoon een oude man die bad. En ik gaf hem aan mijn moeder, want mijn moeder bad ook altijd. Hij is boven de luie stoel van mijn moeder komen te hangen, dit schilderijtje. En ik denk dat hij daar wel 30 jaar gehangen heeft, als het niet langer is, in haar huis. Ook toen ze verhuisde weer, boven die luie stoel, want dat was haar gebedstoel. Ze zat altijd met briefjes, kleine briefjes zat ze te bidden. En toen ze overleden was, vonden we die terug, Die scheurde ze uit haar agendaatje. Ja, het zijn wel die mogelijke dingen, hè. Maar van die hele persoonlijke mooie dingen, daar was ze mee bezig. Dat was ook haar, de invulling van haar bediening, van haar leven. De biddende vrouw. En ze bad niet alleen voor ons, ze bad de hele wereld over. Dus, nou ja, dat zijn... Gek. Staan weg of de hoort. Weet je, als ik zeg, ze bad de hele wereld over, denk ik aan dat stripboek. Denk ik, dat denk ik nu, hè, voor het eerst. Verrek, joh. Ze heeft het allemaal voorbereid. Gek, hè? Stripboek, Jezus, Jezus Messias, voor mensen die het niet weten, die nu in 150 talen vertaald is. En er liggen weer 60 talen klaar om gedrukt te worden. Gaat de hele wereld over. Het getuigenis van Jezus. Dus, ja, de motor van het gebed is zo sterk. Zo gaaf om dat te ontdekken, om dat te leren kennen. Dus dat schilderij, dat hing boven haar hoofd, zij bad, al die jaren. En dat is dus inderdaad, het schilderijtje is Daniël gaan heten. Ik heb het nu weer thuis, omdat ze is overleden. Laten we gewoon eens lezen. Daniël 2, vers 21 en 22. Want daar staat iets over een eigenschap van God die we heel goed moeten kennen. We hebben zoveel namen genoemd, hè, dat het je bijna duizelde, vond je niet? En je struikelde er met je tong over, wat je allemaal niet mee moest zeggen. Je moet die dia nog maar eens thuis bekijken. Dat is geweldig, de naam van God. Ik heb daar veel over geschreven, zelfs een heel boek. Maar er staat in vers 21, hij verandert tijden en uren. En dan vers 22, en het licht woont bij hem. Zie je dat? Het eerste vers van 21, of de eerste regel. Hij verandert tijden en uren en het licht woont bij hem. Geprezen zij de naam van God van eeuwigheid tot eeuwigheid. God is degene die boven de tijd staat, maar die wel in de tijd komt. Want hij wil de tijden veranderen. En hij is voortdurend bezig in alles wat we meemaken, de tijden zo te veranderen dat ze ten goede keren voor zijn kinderen. Weet je dat? Hij verandert de tijden, hij verandert zelfs de uren. Het uur dat ik daar plat op de grond lag in een plas bloed, hij veranderde dat. En hij keerde dat ten goede. Dus de tijd waarin wij nu leven is een tijd waarin God zegt, ik ga daar verandering in brengen. Als je het moeilijk hebt, als je zorgen maakt, als je misschien zelfs ziek geweest bent of ziek bent, of mensen die je kent die ziek zijn, God is degene die het verandert, die het ten goede keert, die er iets goeds mee weet te doen. Hij is ook de God van het licht. En het licht, dat weten we sinds Einstein, als je met de snelheid van het licht reist, dan is er geen tijd meer. Dus het leuke is, als de Bijbel zegt, God is licht, dan zegt de Bijbel gelijk, hij staat boven de tijd. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is het begin en het einde. Hij is de alfa en de omega. Hè? Alles wat we zeggen, want dat is gewoon het alfabet. Hè? Alfa, omega, van A tot Z. Alles wat we te zeggen hebben. Alles waar je een naam aan kan geven. Hè? God is daar al omheen. Hij is zo groot. En dat zie je dus in dit hele kleine tekstje. En het wonderlijke is, hij is niet ver weg. Dus als hij de eeuwige is, is hij niet op afstand. Maar hij heeft gezegd, ik heb de wereld geschapen omdat ik in jouw wereld wil komen. En dan neemt hij de tijd. En dan neemt hij de tijden waar we doorheen gaan en de tijden van alle eeuwen. En hij brengt daar verandering in, want hij is nog steeds aan het scheppen. En dan wordt het nog kleiner en dan is hij ook in de uren. Vind je dat niet bijzonder? Je kunt een uur een probleem ervaren, maar dat merk je weer. Maar God is er wel. En dat is het geheim van bidden. Dat God zich voortdurend verbindt met ons. En dat als we in dat uur waarin het lastig is, of waarin we het niet meer zien zitten, gewoon eens even de tijd nemen. Hè, zoals God in de tijd is. Dan zeggen we verbinden ons met hem. Dan weten we dat hij alle dingen ten goede keert. Dat hij er licht in brengt, want hij is de bron van het licht. Er is geen zweem van ommekeer, hij woont in het licht. Allemaal bijbelteksten die erover gaan. God is enkel licht. God schiep het licht. Waarom? Omdat hij er zelf in woont. Zo komt hij bij ons. Is die licht? Ja. Heeft die licht nodig? Nee. Maar hij komt in het licht om bij ons te kunnen zijn. Hij heeft het licht geschapen ter wille van ons, zodat we niet in een duisternis zouden leven waarin we het niet meer zouden weten. Waarin we alleen maar op de dood afgaan en zeggen van nou, het stelt allemaal niks voor. Het is allemaal zinloos, het leven. Daar hebben we het over, in dit tekstje. En wat ik dan even kort met je wil doen, dat is door het leven van Daniël heen gaan. Want dit is openbaring die Daniël kreeg. En even daar kort doorheen gaan, ik schets je even in welke situatie het is. En dan een aantal dingen aanreiken die uit dat gebed van Daniël voortkomen. Daniël was een bidder, die zat bij dat open raam. Ja? Nou, Daniël was een man die al op jonge leeftijd in ballingschap raakte. Er zitten hier jonge mensen. Wij leven nu in de kerk in een tijd van ballingschap. Misschien vind je dat heel vervelend om te horen, maar zo is het wel. Ja, wij dachten eigenlijk dat we de hele wereld zouden veroveren, dat we hele grote kerken zouden stichten. Hè, dat iedereen wel zou zeggen, wij gaan ook naar de kerk. Maar wat we zien, en dat is een beetje, we worden een beetje de oren gewassen als kerken, hè, dat we het allemaal niet in de hand hebben. Dat we eigenlijk nog meer afhankelijk zijn van God dan we dachten. En God zegt als het ware, ik zet je stil. En ik isoleer je. Zo gaat het nu met de kerk. Ja. En ik geloof dat God daarin werkt. Om ons opnieuw te leren wat het is om een persoonlijke relatie met Jezus te hebben. En niet als consumenten alleen maar te ontvangen van iemand die zich voorbereid heeft. Maar om zelf in het leven met Jezus te staan. Ja. Dat gaat naar boven komen in deze tijd. En dan gaan we weer opnieuw ontdekken wat kerk is. Ja. Jezus volgen en elkaar daarin helpen. In de praktijk van het dagelijks leven. Dat staat op Gods agenda. Maar Daniël leefde ook in ballingschap, want die werd weggehaald uit die hele grote kerk Israël, waar alles goed geregeld was, en die kwam terecht in Babylon. En daar was hij eigenlijk een geïsoleerde Jood, een geïsoleerde Israëliet, een geïsoleerde gelovige. Hij geloofde in de God van hemel en aarde, waar we het net over hadden. En de rest geloofde in allerlei goden, maar ze geloofden vooral in de dictator. Ja. En hij moest daartussen manoeuvreren. En dan zien we eigenlijk dat hij in al die tijden waar hij doorheen gaat, voortdurend stand houdt. Dat is heel bijzonder. Hij is een begaafde man. Dus hij is iemand die gevraagd wordt in de regering om raad te geven. En om vanuit zijn achtergrond en zijn geloof en zijn kennis invloed uit te oefenen. En dat doet hij eigenlijk voortdurend. En er is eigenlijk in de Bijbel geen man die zoveel verandering van tijden doorstaat als Daniël. Laat die volgende dia maar even zien. Ik laat je even zien welke koningen, welke dictator hij heeft meegemaakt. Hè? Dat is Nebukadnezar, dat is Belsazar, dat is Darius en zelfs Cyrus. En dat vindt zo'n beetje plaats in 70 jaar tijd. Dus gewoon in een mensenleven. Hij wordt wat ouder, want hij ging als tiener al in ballingschap. En als jonge jongen was hij eigenlijk al de raadgever van Nebukadnezar. Dat is Daniël. Oké? Dat is goed om even te weten. Want als hij dan zegt, God is de God die tijden verandert en de uren, maar die wel van eeuwigheid tot eeuwigheid is, dan is hij iemand die dat kan zeggen, want hij heeft zoveel veranderingen meegemaakt. En de tijdgeest heeft zo invloed gehad op zijn omgeving. Ja, op allerlei manieren. Als je dat gaat bestuderen, dan denk je, wow, er is nogal wat gebeurd in die tijd. Geweld, ook voedselproblemen. Gewoon allemaal dat soort dingen. Eigenlijk dingen die wij ook meemaken. Op allerlei manieren. Nou, Daniël doorstaat dat. Hè? Daniël blijft krachtig geloven. En dan is de vraag eigenlijk, wat is zijn geheim? Wat is zijn geheim? Dus alles wat er omheen gebeurt, en ik zie dat wel eens als een soort cirkel, hè, die om hem heen zich afspeelt. Het lijkt net alsof het hem niet raakt, want hij breekt daar gewoon doorheen. En hij heeft een soort oog ontwikkeld, wat uitziet vanuit een open raam op wat God in gedachten heeft. Dat is zijn geheim. Ja? Dus denk nog even aan dat tekeningetje of aan dat schilderij. Dat is zijn geheim. Nou, dat lezen we in Daniël 6, 11. Laat maar zien. In zijn bovenvertrek, die Daniël, had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Dus hij had gewoon een bovenverdieping in zijn huis. En daar had hij open vensters, het raam stond open. En daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals hij 3 keer per dag gewend was om te doen. Dat was zijn geheim. En het geheim van zijn gebed was dat hij een open venster had. En dat open venster was gericht op Jeruzalem. Ja, nou, ze leefden daar in ballingschap in het oosten, dus het moest naar het westen openstaan, daar was Jeruzalem. En waarom nou een open venster naar Jeruzalem? Omdat hij wist, en dat was zijn geloof, en daar was hij in opgevoed, en daar was hij in getraind, hij wist, daar gebeurt het. Daar wil God wonen, want er was een tempel, maar die tempel was verwoest. Ja. Hij leefde in ballingschap, je zou kunnen zeggen, het werd steeds minder. Maar hij oefende zijn oog om te blijven zien dat God iets van plan was. Ja? En dat deed hij 3 keer per dag. Dus dat raam ging open. En 3 keer per dag oefende hij zijn oog om, ondanks alles wat er omheen zich afspeelde. En die regeringen die eigenlijk vijandig waren tegenover de Joden. Hè? Er waren momenten dat het erom spande of ze nog wel bleven bestaan. Er zijn kerken op dit moment die zich afvragen, kunnen we wel blijven bestaan? Jullie niet, maar ik ken ze. Er zijn er. Die gewoon sluiten. Omdat ze mensen kwijtraken en niet meer weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Nou, dat was in die tijd net zo spannend. Hè? Maar dan is Daniël degene die het raam openzet en die zich oefent in het zien wat God nou eigenlijk van plan was. En daar was een hoofdstad waar God wilde wonen. En hij kon zich niet voorstellen, hij kreeg het ook in zijn hart, dat God daar niet van af zou wijken, dat hij het niet op zou geven. Ja, dat is het geheim van Daniël. Hè? En misschien dat het dan leuk is om te kijken van wat ontwikkelt zich dan in die gebedstijden van Daniël. Want dit is maar gewoon eventjes een omschrijving van dit heeft hij gedaan. En dat roept ons al op, geeft ons al een soort appel van bidden wij eigenlijk wel? En welk raam zetten wij open? Waar zijn wij eigenlijk op gefocust in al die veranderde omstandigheden waarin we zitten? Ja. Maar er is ook nog zoiets als je dan gaat bidden, dat je geweldige dingen gaat ontvangen. En die wil ik je ook meegeven. Ik ga daar heel kort doorheen. Dus daar ga ik niet heel veel over zeggen, maar ik wil het je wel laten zien. En het eerste is dat we Gods genade leren kennen. En dat zie ik bij Daniël. Daniël 9, eerst vers 9 en dan vers 18... Daniël die zegt in zijn gebed, de Heer onze God is vol erbarmen en vergeving. Ja. Weet je, er zijn een heleboel mensen in die tijd en misschien nu ook wel die denken het is allemaal onze eigen schuld. We hebben dit niet goed gedaan, we hebben dat niet goed gedaan. Hè? En ook als het gaat om een virus, hè? Wie heeft de schuld? Hè? Het zijn de Chinezen hè? Of het zijn de instanties. Je kunt van alles verzinnen, hè? Of het zijn mijn buren die te kort op me stonden in de rij. Bij de kassa, weet ik veel, hè? Maar God is de God van erbarmen en van vergeving. Daniël kende God als de God van genade. En dat is belangrijk, want als je gaat bidden voor een open raam en je denkt dat God ver weg is of dat jij schuld hebt en je moet schamen, ja, dan kom je nooit bij God aan, want God wil juist je welkom heten. Dat is genade. Dat woord geset zit hierin. Hè? Dat is dat grondwoord voor genade. Daniël is in het Hebreeuws geschreven voor een deel. Voor een deel in het Aramees en voor een deel in het Grieks. Wat dat betreft is het een gek boek. Hè? Die man was zo intellectueel dat hij al die talen sprak. Maar dat grondwoord dat zit erin. Hè? Genade, geset. En dat lees je dan ook in vers 18. Niet omdat wij rechtvaardig zouden zijn, of zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid, uw geest, uw genade zo groot is. Dit zijn bijna woorden van Paulus, die zegt van het gaat niet om mijn gerechtigheid, omdat ik zo mijn best gedaan heb, zelfs niet omdat ik drie keer per dag voor een open raam gebeden heb. Dat is niet de reden waarom God genade schenkt, maar zijn hart is vol van genade. En omdat zijn hart daar vol van is, kunnen we hem benaderen met onze problemen. Want Daniël smeekt, hè? Er zit echt bij Daniël iets in van, kijk eens wat er nou allemaal gebeurt met ons, met ons volk en met de wereld om me heen. En zelfs met die dictators, want daar heeft hij gelijk toegang toe, hij was een hoogpiet. En je ziet hem smeken en bidden. Hij komt net als God in de tijd. Hij blijft er niet van weg, hij zit niet in een soort bubbel, maar hij zit er middenin. Hij neemt eigenlijk die last waar iedereen mee loopt, neemt hij op zich en hij brengt het bij God. En je ziet hem smeken, hè? Maar hij doet een beroep op Gods genade. Hij kent Gods genade. Hij kent God in zijn genade. Dat is het eerste wat we moeten weten. Het tweede is, en dat vind ik wel heel bijzonder, als je dan bij Gods hart komt, bij Gods genade, dan hoor je iets over jezelf. Je zet je raam open, je keert je af van alles wat er om je heen gebeurt, je verbindt je hart met God, en dan ga je iets horen, ja, wat ik heel graag wil horen over mezelf. En wij allemaal. En wat in het Oude Testament soms niet helemaal duidelijk wordt. Maar er zijn er van die momenten dat het toch ineens oppopt. Dat God iets zegt waarvan je, zeker als je Jezus kent en het Nieuwe Testament kent, kan zeggen, ja, zo is het, hè. En dat lees je bijvoorbeeld in Daniël 9 vers 23. Jij bent zeer geliefd. Jij bent zeer geliefd. Staat in een oud-testamentisch boek, in Daniël. Er komt een engel in het leven van Daniël, Gabriël. Een grote aartsengel, een van die hoofdengelen. En die komt vertellen, dat is de boodschapper van God, die komt vertellen, jij bent zeer geliefd. Hij is bekend in de hemel, die Daniël. En er is een engel die dat weet en die zegt, jij bent zeer geliefd. Ja? Soms zijn er mensen in het leven, engelen. Soms is er misschien zelfs een bovennatuurlijke ervaring die zegt, jij bent zeer geliefd. Als ik hersteld ben van het ongeluk, dan weet ik dat ik iets meer geliefd ben dan dat ik wist daarvoor. Ja? Er zijn soms omstandigheden in je leven dat je zegt, oh, ik mag van betekenis zijn. Ik mag er zijn. Maar dat komt van Gods wegen. Er zijn engelen betrokken bij je die meewerken in je leven om te laten weten hoe geliefd je bent. Kun je aan voorbij gaan. Maar je kunt ook je oog oefenen door 3 keer per dag het raam open te zetten. En te zien in Gods hart wat hij van plan is. Jij bent zeer geliefd. En het wonderlijke is, er is een engel die het tegen hem zegt. Maar als je dan beter gaat kijken, beter gaat studeren over Daniël, dan krijgt hij een openbaring van Jezus zelf. En die zegt precies hetzelfde. Soms zijn er in het Oude Testament zeer duidelijke openbaringen van Jezus. Het is zelfs zo dat als Daniël een openbaring van Jezus krijgt, dat kun je 1 op 1 leggen op wat Johannes ziet in de openbaring over Jezus. Die mensenzoon, die zo straalt, dat hij er vuur bij moet halen en wit leren en al dat soort dingen, om te beschrijven wie dat is Jezus. En dat lees je in 11 en vers 19 van hoofdstuk 10, Daniël 10 vers 11 en 19. Tot 2 keer toe, hè, is daar een verschijning van Jezus. 10 vers 11 en 19, Daniël, geliefde man. Ja. Dus Jezus in zijn hemelse gedaante komt bij Daniël in zijn gebedstijd. Daniël, geliefde man, wees niet bang, geliefde man. Vrede zij met je, wees sterk, wees sterk. Als je hoort hoe geliefd je bent, er is niets wat je sterker kan maken dan dat. Ja. Geliefde man, wees sterk. Wees sterk. En dat heb je soms nodig, hè? In al die veranderende omstandigheden. Daniël weet hoe geliefd hij is. En met dat die stem spreekt, dat die verschijning komt, gaat hij ook zien wie Jezus is, hè? En dat is het volgende punt, hè? Daniël ziet Jezus, hè? Dus het eerste was, Daniël kent Gods genade. Het tweede was, Daniël weet hoe geliefd hij is. En de derde is, Daniël ziet Jezus. En dat zien we in 7 vers 13 en 14. Daar gaat het over Jezus, de mensenzoon, de Messias, de gezalfde. Zo wordt die verschijning allemaal genoemd in Daniël. Ja. Er zit heel veel Jezus in Daniël. De geliefde, de mensenzoon, de gezalfde. He, die hemelse verschijning. En dan staat er, zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, Jezus. Die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Daniël zet zijn raam open. Daniël ziet in de geest, want hij kan het natuurlijk niet letterlijk zien, ziet hij Jeruzalem. Ja. En die stad ligt in puin en de tempel is verwoest in die tijd. En toch ziet hij dat God verder gaat met zijn plan. En wat hij dan ziet is eigenlijk iemand die alles zal herstellen. En dat niet voor een poosje, maar tot in eeuwigheid. En dat is Jezus. Ja, dus hij krijgt zicht op Jezus. Als je je raam openzet en je bidt, kom je altijd bij Jezus uit. Ja. Daniel ziet verder, dat zullen we straks zien. Hij ziet voorbij Jeruzalem het nieuwe Jeruzalem. Wat wij ook mogen zien. En dat gaat ons helpen, want wij denken, ja, moet ik nou mijn raam openzetten naar het oosten, want daar ligt ergens Jeruzalem. En mijn voorstelling maken dat dat allemaal weer goed komt daar. Nee, God gaat het nog veel rigoureuzer doen. En daar zijn we helemaal in betrokken. Niet alleen de Joden of de Israëlieten, maar wij ook. Maar in ieder geval, Daniel ziet Jezus en zegt, dat is de koning voor eeuwig. Die staat boven de tijd, hij is in de tijd gekomen. Hij verandert tijden, God doet dat, maar Jezus ook. Hij doet het door Jezus heen. En zo ziet hij Jezus als de eeuwige koning. Het vierde punt is, Daniel ziet Gods plan met de wereld. Want als je ziet dat Jezus de baas is, dan krijg je ook te zien dat alles een bedoeling heeft. En dat is ook leuk. Niets is voor niets. Daniel 9 vers 24. 70 weken zijn vastgesteld voor je volk en voor je stad. God zegt, ik heb een bepaalde tijd voor alle dingen die gebeuren. Voordat aan de overtreding een einde komt en aan de zonde, dat die zijn afgesloten. Voordat het wangedrag is volde en eeuwige gerechtigheid is gebracht. Ik wil hier niet zoveel over zeggen, behalve dit, dat God zegt, er zijn tijden en dat zijn afgeronde tijden. Er is een begin en er is een eind aan een bepaalde periode in de geschiedenis van mensen. En Daniel ontdekt dat omdat hij een ander boek leest, het boek van Jeremia. En dan ziet hij dat God zegt, heeft gezegd, 7 jaar zullen jullie in ballingschap zijn. Een afgeronde tijd, daar gaat het hier over. Vandaar dat dat hier ook weer staat. En die 70 jaar zijn nodig om dingen te laten rijpen. Als ik het gewoon even in mijn eigen woorden zeg, dingen moeten rijpen in de wereld. De ellende moet eigenlijk rijpen en dan komt er weer een vernieuwing. Dan gaat Gods geest werken. En daarom weten we ook dat niets zomaar is. Dingen moeten tot rijping komen. En we zitten daar middenin. We moeten daarin mee. We zijn in ballingschap. Maar God doet daar zijn werk in. God ziet daar mogelijkheden in om dingen te laten rijpen, zodat hij nog beter kan laten zien hoe goed hij is. In een wereld die slecht is. Op allerlei manieren, gewoon. Ik bedoel, ja. Wat een gedoe. God heeft een plan met de wereld en Daniel ziet het. Voor dat geopende raam. Dus je krijgt, als je veel bidt, 3 keer per dag voor dat geopende raam, krijg je niet alleen zicht op wie je zelf bent, geliefd, op dat Jezus er is in alle omstandigheden, maar ook dat God een weg gaat, een plan heeft. En dat maakt je sterk, dat maakt je stevig. Blaas je niet meer omver wat er om je heen gebeurt. God is aan het werk. En dan punt 5. Daniel ziet de toekomst van de kerk. Want God heeft een plan ter wille van ons. Altijd. Ter wille van Israël in die tijd. Ter wille van ons. Daniel 12 vers 3. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. En degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, als de sterren voor eeuwig en altijd. Daniel ziet een ver gezicht en daar zijn wij ook in betrokken. De rechtvaardigen, hè? Dat is een term die Paulus ook gebruikt. Degene die door God zijn rechtgezet, omdat ze in Jezus zijn rechtgezet. De rechtvaardigen, die zullen stralen. En dan ziet Paulus eigenlijk, of Daniel ziet het eindplaatje. Niet het plaatje van Israël in Jeruzalem, maar het eindplaatje voor alle volken. Want het gaat bij die rechtvaardigen waar hij het hier over heeft, over de mensen die in het boek opgetekend staan. Ken je die term? Dat zijn de mensen die door Jezus, door God, in het boek van het eeuwige leven zijn opgeschreven. Het boek van het Lam, van Jezus. En Daniel ziet dat al. Snap je? Hij ziet dus niet alleen dit Jeruzalem, maar hij ziet ook het toekomstige Jeruzalem. En hij ziet ons daar stralen. Ja, als het hemelgewelf. Net als Abraham, die zag dat ook in de sterren. En Daniel ziet dat ook. Wij zullen straks stralen. We zullen een ruimte vullen alsof we sterren zijn. Dat is wat hij hier ziet. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, ja, dat zijn sterren voor altijd en eeuwig. Daniel ziet onze toekomst, de toekomst van de kerk. En dan het leuke is weer, de laatste woorden van het Bijbelboek Daniel, dat is eigenlijk weer zo dichtbij. Dat is eigenlijk weer zo persoonlijk. Dat is eigenlijk weer iets waarvan je zegt, oh, het was zo groot, Gods plan. Maar hij maakt het ook zo klein, dat ik kan zeggen, dit is voor mij. Dus we hebben Daniël gezien hoe geliefd hij is. En toen is er een hele wereld opengegaan, tot een verre toekomst toe. En dan zegt God, maar nou maak ik het weer heel klein, speciaal voor jou. En dat lezen we ook nog, dat is het zesde punt. Jij, Daniël, dat is 12 vers 13, gewoon de laatste regels. Je zult je bestemming bereiken. Vind je dat niet geweldig? Er kan zoveel veranderen. Het kan zo ruig eraan toe gaan in de wereld. Je kunt zoveel zorgen hebben, zoveel onzekerheden meemaken. Je kunt zoveel op je nek voelen soms. Over jezelf, misschien ook voor anderen. Maar dan zegt God, en dan heb je alles al gezien, dan zegt hij, en jij, ook jij, jij, speciaal jij, zult je bestemming bereiken. En je bestemming is vreugde. Je bestemming is altijd, in Bijbeltermen, vreugde. Dat betekent dat als je echt bent wie je geworden bent, en echt op je plek bent, echt in je bestemming bent, dat je iets ervaart van, wauw, dat ik er zo mag zijn. En dat ik er zo mag zijn samen. In de eerste plaats met Jezus. Want vreugde is altijd iets wat opgewekt wordt omdat iets naar je toe komt. Komt naar je toe en het zit binnenin je en het wordt opgewekt. Je hebt je bestemming bereikt. Je bent bij Jezus. Je bent bij je geliefde. Dat is wat we voor ons zien. En dat is waar het raam in open gaat. Laat het plaatje nog eens zien, want dan ga ik afsluiten. Kijk. Daniël bij een geopend raam. Ik weet niet of ik al te lang gepreekt heb. Hè? In coronatijd moet je kort preken. Maar ik heb nog een uitsmijtje. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Ik heb nog één puntje. We zijn bij 6 geëindigd. Hè? Ik hou het van 7. Ik heb nog één puntje. En dat ene puntje wil ik je wel meegeven nog. Kijk, ik kan een heleboel zeggen over ga meer bidden. Hè? Of ga voor een geopend raam bidden. Moet je maar, daar kom je wel uit. Dat moet je zelf weten. Maar ik heb ook nog iets wat speciaal voor de gemeente is. Ja? En misschien is het leuk om dat punt 7 te noemen en daarmee af te sluiten. En dat zit eigenlijk helemaal in het begin van de geschiedenis van Daniël. Ja? Daniël had 3 vrienden. Ja? Dat is leuk, hè? Dat is puntje 7. Oké, laat het even lezen. Ja. Als Daniël bidt, doet hij dat met 3 vrienden. Ja, dat is het laatste vers dan. Daniël 2, vers 17. Vervolgens ging Daniël naar huis. Het kan zijn dat wij straks naar huis gestuurd worden. Dat we hier niet meer kunnen zijn. Ja. Daniël ging naar huis. Hij kon er niet meer zijn. Ja, dat was het dreigende gevaar. Hij moest voor de koning verschijnen. Je kent dat verhaal waar hij moest een droom uitleggen, maar voor hetzelfde geld kon hij, staat letterlijk, hij kon gehakt worden, in mootjes gehakt worden, zo staat het er letterlijk. En in stukken gehakt en zijn huis in puin gegooid worden. Ja, als hij verkeerde dingen zou zeggen, zo staat het letterlijk, dus dat is nogal wat. Dan ben je er gewoon niet meer, toch? Als je naar mootjes gehakt wordt. En dan heb je nog een huis en dan dacht je, nou ja, hè, toch nog iets wat er overblijft. En dat wordt dan ook in puin gegooid. Dat lijkt wel IS of zo. Ja? Ja, wij kennen dat, hè? Wij kennen die beelden. Nou, dat gevaar dreigde, hè? En wat hij dan doet, dat is, nou, laten we maar lezen. Hij bracht zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria. Hè, dat waren hun, volgens mij waren dat hun Hebreeuwse namen, hè? Ze werden genoemd Sadrach, Mesach en Abednego. Ja, daar ken ik een liedje van. Maar Hanania, Misael en Azaria brak op de hoogte en hij vroeg hun de God van de hemel te zeker zich barmhartig te tonen. Dus hij vroeg eigenlijk aan zijn vrienden, verbind je met de God die zoveel genade voor ons heeft. Barmhartigheid, gezet, genade. En die vrienden die wisten dat, dat waren ook van die bandelingen, die waarschijnlijk ook een raampje open hadden op Jeruzalem. Dus die wisten wat bidden was. Nou, dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Als je weet dat mensen voor je bidden. Ja, dus straks heb je zo'n doosje. Het staat inmiddels daar, denk ik. En er zit een blaadje in. Dan ga je bidden voor je vrienden in de gemeente. En dan ben je als Hanania, Misael en Azaria. Als Sadrach, Mesach en Abednego. Is dat niet leuk? En Daniel. En wat gebeurt er dan? Dan wandel je samen door de tijden heen. En als iets van je gevraagd wordt, dan weet je, er is voor mij gebeden. En wat je dan ook doet, dat is, oh ja, die Willem de Vink was nog een kind en toen was er iemand die voor hem bad. Nou, laten we ook eens voor onze kinderen gaan bidden. Wat kan daaruit tevoorschijn komen? De toekomst van de kerk. Misschien zit er wel een kind bij dat de hele wereld overgaat. Weet jij veel? Kan zomaar, hè? Als jij bidt voor een kind. Niet geweldig? Laten we bidden. Heer, wat bijzonder dat we juist in deze tijd ook weer door u bemoedigd worden met voorbeelden die zoveel ruimte geven voor het leven wat u ons gunt. Waarin we mogen wandelen, waarin we ons mogen toevertrouwen aan u, waaraan we ons mogen overgeven in het besef hoe goed u bent. En dan komt u naar ons toe en dan zegt hij, ik hou van je. Jij bent zeer geliefd. Heer, misschien had Daniel wel een streepje voor omdat het zo'n knappe man was, of omdat hij zo getraind was, omdat hij als balling zich zo had toegewijd aan u. Maar hij wist ook dat hij tekort schoot en wij weten dat ook. En toch zegt u dat tegen ons, omdat Jezus genade heeft gegeven en ertussen is gekomen en erin is gekomen. En wij in hem geplaatst zijn, zodat we wat Daniel meemaakt en wat Daniel hoort, wij ook mogen meemaken en horen vanuit uw hart. Heer, en als ons raam open gaat, dan mogen we Jezus zien. Heer, ik vraag u dat we Jezus mogen zien. Iedereen hier die het voornemen heeft om te gaan bidden, Heer, dat we u mogen ontmoeten. En daarachter ook mogen zien wat het plan is door Jezus met deze wereld, met de kerk en met mij persoonlijk. Allemaal op zijn bestemming. Dank u dat u ons daarin zegent. Ook deze dag al. U bent goed. Amen.